Wat is de hemel? Vroeg men mij enige tijd geleden. En met het stellen van de vragen was ik ineens 39, dan wel 40 jaar terug in de tijd. En dat was kennelijk ook de bedoeling. Want het was in 1960 dat de eerste brochure van mijn vader uitkwam. Uit de Morgenroodreeks dus. En die heette Wat is de hemel? Er was ook een reden, er was ook een aanleiding waarvoor die brochure geschreven werd. Want daar kan ik nou na 40 jaar beter niet meer op ingaan. Maar in het algemeen was het zo dat in die dagen nogal wat mensen om mijn vader heen, om onze familie heen bovendien, overleden. En de vraag was dus steeds die aan hem gesteld werd: en waar zijn ze nu en hoe is dat nu? En zo verder. En mijn vader schreef een brochure, Wat is de hemel? En gaf een grammofoonplaat uit onder de titel Daarboven is een heerlijk oord. Met liederen, waarvan we enkele nu zelfs gezongen hebben. Met declamatie, daarop zelf, van mijn moeder. Ja, zeker wel. Ik heb ze allemaal nog. Zeker wel. Uitgaven die bedoeld waren tot troost en bemoediging natuurlijk van degene die achtergebleven waren. En bovendien, omdat er inderdaad veel onzekerheid bestaat, ook onder de kinderen Gods, over wat de Bijbel leert over de hemel. En dat blijkt ook wel, want de vraag die mij gesteld werd niet zo lang geleden, was mede naar aanleiding van deze brochure van mijn vader. Maar goed, ik zal daar niet uitgebreid op ingaan. Wat ik zal doen is u proberen te laten zien wat de Bijbel over de hemel leert, maar tegelijkertijd ook hoe het komt natuurlijk dat er zoveel misverstand over bestaat. En om dan met de deur in huis te vallen, heb ik dat in ieder geval gezegd. Een van de problemen met betrekking tot de vraag naar de hemel is dat men de vraag niet goed verstaat. Men denkt dikwijls dat er gevraagd wordt naar het hiernamaals. En dat is een misverstand. Zeg ik maar meteen aan het begin van de dag, ik zoek daar niet eens schriftplaatsen voor op. We komen ze namelijk vanzelf nog wel tegen de loop van de dag. Maar ik waarschuw u tevoren, de vraag en het onderwerp voor vandaag is niet wat is het hiernamaals. De vraag is wat is de hemel en dat is een ander ding. Als u mij vraagt wat is het hiernamaals, dan zeg ik zonder aarzelen niet de hemel hoor. Echt niet. Daar hoef ik niet over na te denken. Als u mij vraagt wat is het hiernamaals, zeg ik dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan heb ik het niet gehad over de hemel van onze vraag en van ons onderwerp van vandaag nog. Want als ik zeg, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan bedoel ik niet een nieuwe hemel daar waar God woont of iets dergelijks. Of waar wij naartoe gaan, dat bedoel ik dan niet eens. Dan bedoel ik nieuwe hemelen, twee namelijk nieuwe hemelen en één nieuwe aarde, want dat is wat de Bijbel zegt. En dat is in het algemeen het hiernamaals. En daarna moet ik u zeggen dat zelfs de uitdrukking hiernamaals niet goed begrepen wordt. Ik zal beginnen met de klassieke, laten we maar nemen de Griekse opvatting. Ongeveer dan, hè? Dat mag je niet weten, want het is heidens en het is occult, maar het is de Griekse oude filosofie. Die zegt gewoon, als een mens sterft, dan komt hij in het dodenrijk. Is dat tenminste geregeld? In ieder geval niet de hemel, want daar hadden ze geen weet van. Dan komt hij in Hades, dodenrijk. Dat leert de Bijbel trouwens ook, hoor. Normaal gesproken. We hebben het daar nog over vandaag, maar dat is de normale gedachte. Dan komt de mens in de Hades, dodenrijk. Dan moet hij voorbij die hond, weet u wel, de helle hond. Of wie maar heten mag. En zo komt in de Bijbel trouwens ook voor. In Psalm 22 onder andere. Maar goed. Maar dan komt hij in Hades enzovoorts. En daar in Hades, daar komt hij op een kruispunt. Wij christenen komen daar al eerder, zoals het lied zegt. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt. De Grieken kwamen na hun leven pas op het kruispunt in het dodenrijk. En dan is het, als ze netjes geleefd hadden, zal ik maar zeggen, dan gingen ze rechtsaf. Voor de kijker links. Ja. Gingen ze rechtsaf. En want ook daar is verwarring over natuurlijk. Maar goed. En als ze het slecht gedaan hadden, gingen ze linksaf. En dat was dan dat. Zodat er twee plaatsen waren in het dodenrijk, min of meer. De ene gingen de goede naartoe. En de andere gingen de slechte naartoe. Want verschil moet er wezen. En standsverschil en zo. Dat moet natuurlijk ook na de dood een beetje in stand gehouden worden. Dat is ongeveer het idee. De christelijke variant is in de loop der tijd zodanig versleten dat die volledig overeenkomt met de Griekse oorspronkelijke variant. Met dit verschil dat het niet meer linksaf en rechtsaf is, maar het is nu naar beneden of naar boven. En de algemene gedachte schijnt te zijn dat als men netjes geweest is voor de bekende familieleden, dan wel huisdieren, aangetrouwde familieleden, ja. Als men netjes geweest is. Ja, ik wil het niet zeggen deze keer nou. Maar als men netjes geleefd heeft en ieder het zijne gegeven heeft, dan komt men wel. Dan gaat men naar boven, dan gaat men naar, dat heet dan hemel. Overeenkomend met rechtsaf voor de Grieken. En als men iedereen niet het zijne heeft gegeven, maar precies andersom vermoed ik, dan gaat men niet naar de hemel, maar gaat men naar de hel. Men heeft dus in de christelijke traditie gewoon eigenlijk de Griekse variant overgenomen. Geldt voor veel andere dingen. Men is namelijk de Bijbelse waarheid kwijtgeraakt en terugvervallen tot dit idee. En het idee is dan eigenlijk, al wordt het er niet bij gezegd, dat deze wereld gewoon blijft voortsukkelen. Ik denk totdat het gat in de ozonlaag te groot is. Of totdat de zon opgebrand is, of zo, kortom, totdat iemand het licht uitdoet, of het vanzelf uitgaat, of iets dergelijks, of dat wij een te grote atoombom laten ontploffen. Maar normaal gesproken sukkelt het allemaal zo voort. En hemel en hel zijn de twee mogelijkheden voor degenen die overlijden en die uit deze wereld verdwijnen. Want u weet, het is zoals Hank Williams dichtte: I'll never get out of this world alive. Ik kom hier nooit levend uit, zei hij over het leven. En dat was ook zo natuurlijk. En dan is het idee, nou ja, dan wordt het of de hemel of de hel. En dat is het dan. En daarna vraagt iemand, wat is de hemel? En dan heb je dus een groot misverstand. Want het blijkt dat de hemel als hiernamaals, dat wil zeggen in deze betekenis van de term, in de Bijbel zelfs helemaal niet voorkomt. Begrijp je me goed? U en ik, wij zullen ooit in de hemel onze ogen opslaan. Laat ik het voorzichtig zeggen nu nog even. Zo is dat. En als wij gelovigen zijn, want dat bedoel ik, dan zijn wij hierna in ieder geval in de hemel. En daarna wordt het altijd moeilijk, omdat ik dan meteen zeg altijd, het is heel onverstandig, maar dan zeg ik altijd meteen, maar hiervoor zijn we ook al in de hemel. Maar dat even terzijde. Mag dan zo zijn dat in zekere zin de hemel het hiernamaals is van u en mij, gelovigen van vandaag. Het neemt niet weg dat de hemel helemaal niet als hiernamaals zou fungeren. Helemaal die betekenis en die functie niet heeft. Als van nature een mens overlijdt, van oudsher, vanaf dat de mensen geweest zijn op aarde, dan verdwijnen zij op een of andere wijze naar Hades. Dat is de Griekse term, naar Sheol, dat is de Hebreeuwse term voor precies hetzelfde. Kortom, naar de hel, want dat is de standaardversie daarvan in het Nederlands in de Statenvertaling. En als alternatieve uitdrukking hebben we dan nog dodenrijk, maar dat is hetzelfde als hel. Ik weet niet hoe het met uw Nederlands is, maar hel betekent gewoon een lage plaats. Een soort kelder eigenlijk, dat is een hel. Overeenkomend met del en dal, zijn woorden die met elkaar verwant zijn. Hel is gewoon een lage plaats. Helmond, dat is niet de mond van het dodenrijk, want dan ga je een dal in, is eigenlijk het idee. Het is ook niet de plaats van het eeuwig oordeel. En eigenlijk is het dus ook niet eens het hiernamaals naar Bijbelse maatstaven. Het is de plaats waar de doden heen gaan. Dat wil zeggen waar de mensen heen gaan als zij overlijden. Zo heet dat. En daarna moet ik u zeggen dat dat niet definitief is. Ik bedoel dit, als een mens sterft, gaat hij niet zo zonder meer de eeuwigheid in. Dat is niet de gedachte, dat is een heidense gedachte, maar het is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte wordt iedereen geacht te kennen, maar iedereen vergeet hem ook meteen. De Bijbelse gedachte is dat er eenmaal een dag komt waarop alle doden, en dat wil zeggen allen die eens geleefd hebben, niettemin levend voor God zullen staan. En dan pas, en niet eerder, geoordeeld zullen worden. Dat is de algemene gedachte. U en ik, wij zijn daar uitzonderingen op, maar goed, dat maakt het alleen maar ingewikkeld. Maar ik heb het eerst over de algemene gedachte. De algemene gedachte is dat een mens verdwijnt als hij sterft naar het dodenrijk en wacht daar op de jongste dag Ik heb van de levende christenen gehoord dat ze ook op de jongste dag wachten. Dus dan wachten ze mooi gezellig samen op weg. En nu weet u niet waar naartoe. Naar de jongste dag dan, hè? Die hopelijk nog heel lang duurt. Maar, volgens hen. Maar in ieder geval, dan pas zou er sprake zijn van oordeel. En dat is niet zomaar een kruispunt. Dat is dat men inderdaad voor de rechter zal staan. De gedachte dus dat als iemand is overleden, dat hij dan nu voor zijn rechter staat, want dat is een vaste uitdrukking, dat is ook een misverstand. Dat is niet zo. Dat komt pas later. Het kan wel wezen dat iemand in voorarrest zit. Dat zou heel goed kunnen. Maar voor zijn rechter staan, dat is nog niet aan de orde. Nog steeds niet. Begrijp je me goed? Ik ga ook niet alle teksten die me te binnen schieten of die hiermee te maken hebben citeren. Dat kan trouwens niet, want in het Nieuwe Testament heb ik geteld 391 schriftplaatsen waar het woord hemel voorkomt. Dus dat zijn er nogal wat. En er is niet eens bij ontbonden te worden en met Christus te zijn, want er staat het woord hemel niet eens in. Dus ik kan ze niet allemaal met u bespreken en het Oude Testament kent zeker ook zo'n aantal. Wel kan ik u even snel citeren uit het boek Prediker, waar staat dat als de mens overlijdt, dan keert zijn geest terug tot God die hem geschapen heeft. Sommige mensen concluderen eruit dat ze dus naar de hemel gaan na overlijden. Dan zeg ik ja, maar hoe dan met ongelovigen? En dan lopen wij weer al verzoening tegen het lijf. En die zeggen, zie je wel, dan staat de geest keer terug tot God die hem geschapen heeft. Dus het komt met iedereen goed, want er wordt daar geen uitzondering gemaakt. Dan moet ik u zeggen, het is een misverstand. Er staat niet dat de geest naar de hemel gaat of iets dergelijks. Er staat alleen dat de geest terugkeert tot God. En dat betekent dat waar de mens in zijn leven zich onttrekt aan God en gebod. Die heb ik van iemand, een lid van de EO, heb ik die uitdrukking. Hè? Waar iemand zich onttrekt aan God en gebod, wat het maar wezen mag, denk ik altijd. In dit leven betekent het toch dat hij na dit leven niettemin onder de volledige jurisdictie en macht van God terugkomt. En als het om ongelovigen gaat, betekent het in elk geval dat hij ze ogenblikkelijk gevangen zet in het dodenrijk. Waar niet de duivel de scepter zwaait, maar in tegendeel, in het dodenrijk is men gevangene van Christus. Dan wel gevangene van God zelf, daar komt het in de praktijk op neer. En wacht men dus inderdaad op het oordeel. En dus terugkeren tot God wil niet zeggen dat men naar de hemel gaat. Het wil zeggen dat men onder de macht van God komt alsnog. En waar men nu God heeft losgelaten, en andersom, waar God de mens heeft losgelaten, neemt het niet weg dat diezelfde mens alsnog van doen krijgt met de levende God, met termen ongeveer uit Hebreeën 4. Wij zouden goed beseffen dat de duivel zelf niet de scepter zwaait in het dodenrijk of in de hel of hoe het maar heten mag, maar dat de figuur in kwestie daar zelf voor zeker 1000 jaar lang in gebonden zal zijn, eveneens min of meer in afwachting van de jongste dag, want dan pas zal hij definitief geoordeeld worden en dan kan er pas sprake zijn van een hiernamaals. Strikt genomen, er is pas een hiernamaals na de jongste dag en niet eerder. Het brengt mij bij een thema wat ik eigenlijk voor het laatst had willen bewaren, maar ik kom er nu meteen al op. Het betekent namelijk automatisch dat er zoiets bestaat als wat de Engelsen noemen een intermediate state. Wij noemen dat in het Nederlands met het woord tussenstaat. Een tussenstaat. Dat wil zeggen, het is een positie waarin men zich bevindt na het overlijden, maar in afwachting van wat ik dan maar noem het oordeel. Zoiets bestaat in elk geval, daar gelooft kennelijk zo ongeveer iedereen in. Dat wil zeggen, iedereen die een beetje van de Bijbel gelooft, gelooft daarin. Want men gelooft dat men zal sterven en dat men op de jongste dag geoordeeld zal worden. Dus heb je altijd een tussenstaat. Die begrijpt u toch, hè? Rooms-katholieken hebben daar geen moeite mee. Die noemen dat het vage vuur. Dat is inderdaad heel vaag. Want ik heb mijn uiterste best gedaan om te vinden op welke bijbelteksten het vage vuur eigenlijk gebaseerd is. En tot mijn verbijstering is het antwoord, het is helemaal niet gebaseerd op enige bijbeltekst. Het is gewoon leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Er is geen bijbeltekst voor aan te voeren. Men doet het ook niet. Vreemd genoeg, Want ik ken mensen die geloven wel in zoiets. Ik ken mensen die geloven dat als de zondaren geworpen worden in de poel des vuurs, dat het vuur dan een reinigende werking op hen heeft, zodat ze alsnog levend en gereinigd en wel uit het vuur komen en dan alsnog behouden worden. Dat is een van de varianten van de leer van alverzoening. Maar kennelijk heeft de Rooms-Katholieke Kerk dat ook niet in de Bijbel kunnen vinden. En hebben ze geen enkele tekst voor een gelijksoortige leer, namelijk die van het vage vuur. Want die leert ongeveer hetzelfde. Men wordt in het vuur geworpen, men wordt erin gelouterd, gereinigd enzovoorts. Nou ja, er moet wel een beetje bij gebeden worden en zo, maar niettemin. Want ritueel hoort erbij, niet waar. En wordt kaarsen verkocht en gebrand, zeker wel. En dan komt het allemaal wel goed, is dan het idee. Maar vergis u niet, vage vuur in de zin van dat men gereinigd wordt hierna, dat leert de Bijbel niet. Maar wat de Bijbel wel leert, kennelijk en ook impliceert, is uiteraard wat wij dan maar noemen in het Nederlands, ik weet niet of dat een officiële term is, maar ik noem hem altijd maar, wat wij dan noemen tussenstaat. Dat wil zeggen een positie van na het sterven tot aan de jongste dag. En dan heb ik het nog steeds niet over u en mij. Maar voor u en mij geldt ook zo'n tussenstaat eventueel. Mochten wij in Jezus ontslapen zijn voor de opname van de gemeente, dan wacht ons ook zo'n tussenstaat. Want degenen die ontslapen zijn, ons voorgegaan zijn, als leden van de gemeente om zo te zeggen, bevinden zich eveneens in een tussenstaat. Zij zijn hier niet meer, maar zij wachten net zo goed op het oordeel. Ja, dat is pas bij de opname van de gemeente. We hebben daar in de tijd uitgebreid over gesproken. Het idee is ook dat alle gelovigen van onze bedeling deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Want het is de gelegenheid waarbij ieder van ons ons loon zal ontvangen. Officiële aanstelling van de gemeente tot gemeente van Isselingen, tot zoon of hoe men heten mag. En waarbij wij de erfenis zullen ontvangen die in de hemel voor ons bewaard wordt. En de opname van de gemeente is ook een gebeurtenis die van doen heeft met elke gelovige van onze bedeling. Ook dat leidt in de Bijbel geen twijfel. U weet wel, zij die in Christus ontslapen zijn zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht en zo verder. Zo is dat nou eenmaal. Dus ook daar is sprake van een tussenstaat. Men moet zoiets geloven, want de gedachte is dat dat voor de mensen in het algemeen geldt. Men wacht namelijk sowieso op de jongste dag. En voor de gemeente geldt precies hetzelfde, alleen wij wachten niet op de jongste dag, maar wij wachten op de opname van de gemeente. En zoals er bij de opname van de gemeente zullen zijn die levend overgebleven zijn, ik verwacht wij een meerderheid, maar in ieder geval zoals dat zo zal zijn, zo zal het ongetwijfeld op de jongste dag ook zijn dat er levend overgebleven zijn tot aan de jongste dag. Komend uit het 1000 jaar. En nu we toch even over de intermediate state hadden, de tussenstaat dan wel het vage vuur, er is nog een variant op die lering, die heeft ook van doen met een leer van alverzoening. Die zegt dat als een mens overleden is, dat hij in die tussenstaat alsnog de kans krijgt om tot bekering, tot geloof te komen, wedergeboren te worden of hoe dat maar heten mag. Dat vindt men wel wenselijk, want er zijn altijd theorieën over hoe zit het nou met die mensen die het niet geweten hebben. En na het overlijden komen die dan misschien in het dodenrijk, maar daar horen ze alsnog het evangelie prediken. Dat is de evangelische alverzoeningsvariant. Dat is een wat positievere variant dan die van het vage vuur. En ik kan u ook wel zeggen waar hij op gebaseerd is, namelijk op 1 Petrus 3, waaruit men concludeert dat in het dodenrijk het evangelie gepredikt wordt en zelfs dat de Heer Jezus zelf dat gedaan zou hebben. Ik wil u zeggen dat punt 1... niet met zekerheid te concluderen valt uit het schriftgedeelte dat er in het dodenrijk gepredikt wordt. Ik geloof het trouwens ook helemaal niet. Maar als men het lezen wil, nou ja, dan zijn er nog een paar andere mogelijkheden. En punt 2, er mag dan wat gepredikt zijn, maar dat het evangelie is, dat staat er ook niet bij. Dus dan ben je al 2 keer over de schreef daar in het schriftgedeelte. Ik geloof er dus ook niks van, zo is dat namelijk niet. Er zijn aan de andere kant zijn de schriftplaatsen die zeggen dat de mensen beslissingen moet nemen hier en dat op het moment van overlijden de rest van zijn toekomst volledig gefixeerd is. U weet wel, fixeer, fotobadje. Weet je wel. Dus ik denk, nou is die zwart genoeg, zuster, dan gooi je hem in de fixeer. Dat is ongeveer hetzelfde als overlijden hier. dan is het gebeurd. Dan staat het vast, dan staat de toekomst vast, enzovoorts. Alleen een tijdstip waarop dat officieel geëxecuteerd wordt, of noem je zoiets, uitgevoerd wordt, ja, dat laat nog even op zich wachten. Maar waar het me om gaat nou maar, is dat de term hemel daarin eigenlijk helemaal geen rol speelt. De hemel is niet het hiernamaals. Dat is niet de definitie, men zou het ook zo niet aanduiden. De hemel is gewoon een andere plaats. Het hiernamaals namelijk bestaat uit nieuwe hemel en nieuwe aarde. En daarmee bedoel ik dus niet het dodenrijk, niet een andere plaats of een geestelijke plaats of een onzienlijke plaats waarmee wij van hieruit geen contact hebben. Dat verstaat men overal ter wereld onder hiernamaals. Waar zijn onze doden? Maar naar Bijbelse maatstaven, het hiernamaals is een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En daar zijn niet onze doden. De doden zijn in afwachting van de jongste dag. Als u dat dan toch graag het hiernamaals wil noemen, dan moet u maar zien. Maar ik beschouw dat niet als het hiernamaals. Hierna, wat hierna komt, wat na deze wereld komt, is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En of men een deel aan heeft, ja, dat is afhankelijk van of men gelovig was of niet. Zo is dat toch? En in het dodenrijk, dat dan hiernamaals van noemen ook prima, maar in het dodenrijk wacht men op het echte hiernamaals. En dat duurt nog even. Dat duurt in ieder geval nog meer dan 1000 jaar. Dat is de algemene Bijbelse gedachte. Je mag ook zeggen de oud-testamentische, maar ik vind het niet zo'n goede term. Het is namelijk de algemene gedachte, want u weet, er is maar één uitzondering. Nou ja, u moet dat weten. Er is maar één uitzondering op deze hele regel. Dat is de gemeente waar wij toe behoren. Want onze toekomst, en dan gebruik ik met opzet het woord hiernamaals niet, onze toekomst ligt in de hemel. Maar men zou dat niet abusievelijk zien voor het hiernamaals. Dat is het namelijk niet. En ik zeg maar meteen weer, ook aan het begin van de dag, wij gaan daar ook niet naartoe. Daarom kun je het ook niet hiernamaals noemen. Onze toekomst is daar, dat is waar, maar daarvoor hoef je er niet naartoe, want ons heden is daar ook. Wij leven daar al. Wij maken daar deel van uit, is de gedachte. En ook om die reden kun je het moeilijk ons hiernamaals noemen. Er is gewoon geen term voor. Als het al hiernamaals zou zijn, dan zijn we dat hiernamaals al binnengegaan. Dat kan je missen, want hoeveel Bijbelteksten wil u hebben? Wat denkt u van deze? Het oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden. Ik zeg er altijd meteen achteraan, niet wachten, zoals het lied zegt. Het is voorbij gegaan, het oude. Het is alles nieuw geworden. 2 Korinther 5. Zo is dan wie in Christus is, nieuw schepsel. Dat is hier namens, nieuw schepsel in elk geval. We hebben daar al deel aan, wij leven daarin. Wij leven in de toekomende eeuw. Ik ben nog niet zo oud, maar we leven al bijna 2000 jaar in de toekomende eeuw. En hebben deel aan de toekomende dingen. Hebben de krachten der toekomende eeuw gesmaakt. En zijn hopelijk niet afvallig geworden, Hebreeën hoofdstuk 6. Enzovoort. Ik bedoel, zo is dat nou eenmaal. Het is een volstrekt verkeerde terminologie. En dus opnieuw, wat is de hemel, beschouw ik niet als een vraag naar wat is het hiernamaals. En als u toch had willen weten wat is het hiernamaals, dan neem ik u even mee naar Jesaja hoofdstuk 65, vers 17. Waar de Heer zegt, want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Het lijkt toch verbijsterend veel op 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. En het oude wordt ook niet meer gedacht, want er staat zo dan, wij kennen elkaar voortaan niet meer naar het vlees. Er worden de vorige dingen niet meer gedacht. Er staat zelfs achter, en indien we Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Nou, wij hebben Christus niet naar het vlees gekend, maar wij kennen hem ook niet naar het vlees, uiteraard. Nou ja, van hem weten is natuurlijk toch wat anders dan er deel aan hebben. natuurlijk, de Bijbel vergelijkt onze positie weliswaar met die van de Heer Jezus Christus op aarde. Het is een vergelijking die ook in hoge mate opgaat. Maar uiteindelijk is er één heel belangrijk verschil. De Heer Jezus leefde in en maakte deel uit van de oude schepping en de oude mensheid. Sommigen willen dat niet zien, maar niettemin is het zo. Hij leefde namelijk in het vlees en ook hij zou zijn vlees moeten afleggen. Nou ja, ook hij. Hij zou de eerste zijn die dat deed en een nieuw leven en een nieuw lichaam zou ontvangen, overigens. Hij zou de eersteling zijn. Soms wil ik me ervan excuseren, maar aan de andere kant denk ik, dat staat zo vaak in de Bijbel, dat heb je vaak genoeg gelezen, dus dat moet u toch weten, lijkt mij. En wat ons betreft, van ons wordt gezegd, wij zijn een nieuw schepsel. Wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus. Onze positie is niet gebaseerd op de geboorte van de Heer Jezus en zijn incarnatie en al wat ermee samenhing. Onze positie is gebaseerd op de opgewekte Christus. Wij hebben deel aan zijn opstanding. En terwijl de Heer Jezus op aarde leefde, in en als deel van de oude schepping, die hij dan ook vertegenwoordigde en waarvan hij ook de zonden droeg, zeg er expres bij, want je kan er echt niet aan tornen, hoor. Maar de Heer Jezus leeft in die oude schepping enzovoorts. Maar wij hebben deel aan een nieuwe schepping. En wij worden geïdentificeerd niet met Jezus' leven op aarde, maar wij worden geïdentificeerd met Christus' leven in de hemel. Kom er nog wel op terug. Maar let op, dit is toekomst. Dit is hier namaals, naar Bijbelse maatstaven. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, zullen in het hart niet opkomen. Eerste commentaar hierop, mijnerzijds, is dat er staat nieuwe hemelen. Het staat namelijk in het meervoud. Hoeveel nieuwe hemelen? Zei iemand, zullen er wel 7 zijn? Maar dan moet ik u zeggen, nee, 7 hemelen, dat is het meest bekend uit de Koran. Daarna het schijnt trouwens ook nog wat bekend uit Joodse traditie. Maar in de Bijbel komt dat niet voor, want dit woord hemelen wordt algemeen gelezen, ook volgens de Masoretische tekst, als 2. Namelijk Shamayim. En die uitgang, Ayim, wil zeggen dat het er 2 zijn. En ik schep dus 2 nieuwe hemelen. Of ik schep beide nieuwe hemelen, dat is het idee. Dat kan het niet missen, want als we ze naar Bijbelse maatstaven moeten specificeren, die hemelen, komen wij normaal gesproken ook niet verder dan 2. Begrijp je me goed, er is een 3e hemel, daar hebben we het zo over. Maar als het gaat over een geschapen wereld, geschapen hemelen, en ook als het dus gaat over nieuwe hemelen, ter vervanging van de oude hemelen, zijn het er 2. En ik noem het altijd voor het gemak de hemel van de vogelen des hemels en de hemel van de sterren des hemels, dat zijn er 2. Want in de beginnen schiep God Hashemayim, dat wil zeggen de beide hemelen, 2. En omdat wij geen tweevoudsvorm, geen dualis in het Nederlands hebben, staat het dus het woord soms in het meervoud, hemelen, en soms ook gewoon in het enkelvoud. Omdat men zegt, nou ja, het maakt ons niks uit, het is hierboven, dus die van de vogelen en die van de sterren ook, dus gewoon hemel. Maar het waren 2 hemelen en zo staat het er ook. En 1 aarde, zeg ik altijd. 2 hemelen en 1 aarde. Wordt ook duidelijk in de Bijbel onderscheiden. Daar waar het nodig is en daar waar het niet nodig is, worden ze niet onderscheiden. En de nieuwe schepping, volgens Jesaja 65 vers 17, zal dus bestaan inderdaad uit 2 nieuwe hemelen, meer zijn er ook niet. In de schepping namelijk niet. Die van Genesis 1, die schepping. In het begin schiep God 2 hemelen. Echt waar, staat er echt. 2 hemelen en 1 aarde. En hier staat, ik schep nieuwe hemelen en 1 nieuwe aarde. Dat wil zeggen, heel de schepping wordt vervangen door 1 nieuwe schepping. En zo heet het dus ook. En zo lezen we dat ook in het Nieuwe Testament natuurlijk. Een nieuwe schepping, waarvan Christus dan de eersteling is. En zo verder. En de oude schepping verdwijnt. Daarnaast zou ik ook moeten lezen Jesaja 66 vers 22. Jesaja 66 vers 22. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal. Maar het zijn net zo goed 2 hemelen hoor. Je kunt het in de vertaling weliswaar niet zien. Maar het is echt zo. Shamayim. Beide. Want gelijk als die nieuwe hemelen dus en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Waarmee dus gezegd wil zijn dat die levieten waarover hier dan even gesproken wordt ook er zullen zijn op de nieuwe aarde. Dat wil zeggen in een nieuwe schepping. Want gelijk die nieuwe aarde, een nieuwe hemel, voor mijn aangezicht zal staan, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Dat wil zeggen dat er dus mensen zijn die zullen leven in die nieuwe schepping. En tenzij anders vermeld, leven ze dus dan niet meer op de oude aarde, maar op de nieuwe aarde. Mocht het anders vermeld zijn, hebben we nog maar één alternatief. Misschien vliegen ze rond in de eerste hemel. Of misschien schieten ze van ster tot ster in de tweede hemel. Lijkt me ook niks aan eigenlijk, maar vooruit. Maar normaal gesproken de aarde. En andere teksten citeer ik helemaal niet, maar schriftplaatsen als die zeggen dat God de aarde gemaakt heeft voor de mens en dat de mens daarop zou wonen. En dat God de mens heeft gemaakt voor de aarde en dat hij dus op de aarde zou wonen. Dat hij zijn koninkrijk zou hebben op aarde en koninkrijk als verlenging van, of als herstel eigenlijk, van de troon van David. Een koninkrijk van hier naar daar en van God naar her, maar in ieder geval op de aarde. Het zou een eeuwig koninkrijk zijn enzovoorts. Gewoon op de aarde. En dat is wat men ook zou verwachten. Sommigen hebben dat dan ook in de Bijbel gelezen en dan komt het misverstand. Ze hebben in de Bijbel gelezen dat de mens die zalig wordt, na de jongste dag, zal leven op de nieuwe aarde. En in het nieuwe Jeruzalem, dat op die aarde zou zijn, hebben ze ook gelezen, Openbaring 20, 21. Maar ze hebben ook gelezen dat de gelovige mens naar de hemel gaat. En wat moet je daar nou mee als je geen bedelingen onderscheidt en het verschil niet kent tussen Israël en de gemeente en niet weet wat de gemeente voor een is, weet je wel? Het oude verhaal, dat zeg je toch altijd? Als er iets is wat je moet weten, dan is het wat de gemeente is. Als je dat niet goed doordringt, dan weet je van de rest van de Bijbel eigenlijk ook niks. Dat kan namelijk niet. Want wat krijg je dan? Men leest de mens al na de jongste dag als hij behouden is wonen op de nieuwe aarde. In de nieuwe Jeruzalem heeft men ook gelezen. Maar men heeft ook gelezen dat hij in de hemel is. Dat hij een hemelse toekomst heeft, een hemelse roeping, een hemel erfenis in de hemel en wat dan het maar zijn mag. En welke conclusie trekt men dan dus? Dat de hemel niet een plaats is, maar één toestand. Hetgeen niet te hopen is, want het schijnt hier ook een toestand te zijn, heeft meneer Hilterman dus enige tientallen jaren geroepen. Het is een toestand in de wereld. En als het nou in de hemel ook nog een toestand is, nou goed. Of zal zijn. Nee, maar ik bedoel, dat maakt me van de hemel een soort gevoel, weet u wel. Een soort sfeer waarin men bij gelegenheid verkeert. Zoals bijvoorbeeld wanneer men te veel drugs of überhaupt drugs gebruikt heeft. Weet u wel, dan kom je in zo'n soort, weet ik niet, maar zo krijg je de praatjes in de wereld. Maar waar het om gaat is dat men denkt de hemel is een soort zalige toestand. En zo komt men bij dat men dan een hemel op aarde zal hebben. Onder hemel verstaat men de ideale toestand. Een soort utopie. Een soort Eldorado voor sommigen dan. Maar, want dat is hun utopie. En een soort Elyseese jachtvelden dus. Hè? Met voldoende bisons. Dat waren eeuwige jachtvelden trouwens, maar je hebt de Franse variant, noemde ik het eerste. Parijse benadering zien. Maar goed, heb ik van Jan Jansen. Maar dit is onmoeilijk te maken. De zuster, dat hoef je ook allemaal niet te weten. Hoef je echt allemaal niet te weten. Maar men maakt van de hemel hetzelfde als wat in andere religies, filosofieën, godsdiensten, culturen, mythologieën is. Een soort situatie van welbevinden. Een ideale toestand, hè. Dat is het eigenlijk. Of men vergelijkt het met het nirwana van de boeddhisten. Nou heb ik die nooit begrepen natuurlijk. Nee, het nirwana van de boeddhisten wordt geacht een soort hiernamaals te zijn. En daarna wordt het altijd gecorrigeerd. Er wordt gezegd, maar je kan dat hiernamaals hier bij gelegenheid al bereiken als je goed oefent. Want het is eigenlijk een soort een ideale toestand. Bij nader inzien lijkt het mij de minst ideale toestand te zijn die je maar denken kunt, want er blijkt leegheid te zijn. Alles weg, helemaal leeg, niets doen. moet je zelf leegmaken. Dat is wat boeddhisten doen. Het is gewoon nihilisme, zoals dat zo plechtig heet. Men maakt zich leeg, men heeft niks meer. Men denkt niet meer, men doet niet meer, men hoort niet meer, men ziet niet meer. En men noemt dat dan een ideale toestand. En dat zal ongeveer overeenkomen met het Bijbelse begrip hemel. Nou ja, dan ben je dus een eind weg, hè?
Toch?
De wereld op dit moment overigens is een heel eind op streek die kant op, moet ik u zeggen. Dat is iets is wat mij stoort, gewoon in het dagelijks leven, is de leegheid van de mensen. Men denkt absoluut niet meer. Men doet er ook alles aan om het te voorkomen. Het is nog net niet strafbaar. Nee, maar men doet er wel alles aan om het te voorkomen. Dat is het eigenlijk. En dat dus boeddhistische leringen zoveel ingang vinden, ja, dat laat zich raden natuurlijk. Ik bedoel, men wil van de wereld en de problemen van de wereld af. En men heeft er geen alternatief voor. Dus wat je overhoudt is natuurlijk leegte. En noemt dat dan het ideaal? Ik kan de aardigheid er niet van inzien. Nee, maar waar het over gaat is dat de hemel niet maar een toestand is. Of een gevoel van welbevinden. Of een bepaalde ervaring of iets dergelijks. Integendeel, in de Bijbel wordt de hemel ons gewoon voorgesteld als één plaats. Maar het punt is dat het daarbij niet eens gaat om hemel nummer 1 en 2. De zinnelijke wereld namelijk. Maar het gaat om hemel nummer 3. En dat is dan ook de laatste die we in de Bijbel tegenkomen. Wat is de hemel? Welke hemel? Wel, hemel 1 en 2 maken gewoon deel uit van de zinnelijke, de stoffelijke wereld. En zullen vervangen worden, samen met de aarde. Wij lezen dat ook in Openbaring 21. Ik zal hem even opzoeken. Openbaring 20, dan wel 21. In Openbaring 20, daar staat in vers 11, in de beschrijving van wat wij de jongste dag noemen. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel, daar hebben ze, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Dat wil zeggen, daarna waren ze er niet meer. Daarna waren ze niet meer ergens. Verdwenen. In het niets. Het boeddhistische ideaal. Het Bijbels ideaal is, oude wereld verdwijnt en er komt een nieuwe voor in de plaats. En dat staat er dan ook vervolgens, namelijk in wat ongelukkige wijze geworden is, hoofdstuk 21 vers 1. Als ik het over mocht doen, dan zou ik het noemen hoofdstuk 20 vers 16. Waar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Vergis u niet, eerste hemel wil niet zeggen het is de atmosfeer, de hemel der vogelen. Het wil zeggen het is de hemel van deze wereld, dat wil zeggen het zijn er toch twee bij elkaar. En ze worden vervangen door wat er op volgt. Een nieuwe hemel, namelijk nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als het Hebreeuws was, dan zou er moeten staan nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En waarschijnlijk staat het ook wel zo in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Maar die kijk ik er nooit op na, omdat die toch niet geïnspireerd is. Dus dat zegt niet zoveel. Maar waar het over gaat is dat hier gesproken wordt over een oude schepping bestaande uit twee hemel en aarde die verdwijnt. En een nieuwe schepping die ervoor in de plaats komt en die inderdaad bestaat uit twee hemelen en één aarde. En moeilijker is dat niet. Het probleem is echter dat waar wij over de hemel spreken, bedoelen we meestal niet de eerste en ook niet de tweede. Nee, behalve als omhoog staan te staren naar de hemel. En wat zien aan de hemel of in de hemel. Dan wel, maar normaal gesproken, bij de vraag wat is de hemel, hebben we het niet over hemel 1 of hemel 2, hebben we het sowieso niet over een geschapen wereld of een onderdeel ervan. Want die hemel, namelijk de plaats die in de Bijbel beschreven wordt als de plaats waar God woont, waarmee dus de vraag is de hemel een plaats, meteen beantwoord wordt. Je kan er niet wonen als het geen plaats is. Natuurlijk is het een plaats. Maar die plaats waar God woont, waar de engelen wonen, waar trouwens de duivel hoogstpersoonlijk ook nog woont. Nou ja, hij is de huur wel opgezegd, maar Dat een beetje lange termijn, denk ik altijd, hè. Zo'n jaartje of 2000, misschien iets langer. Maar dat komt wel goed. We zetten hem er nog wel eens uit. Hebben we elkaar beloofd, toch of niet? Nee, ons is beloofd dat we het zouden doen. Maar daar hebben we het misschien nog over. Nee, waar het om gaat is dat het een plaats is die zich onttrekt aan onze waarneming. Dat wil zeggen, die is onzienlijk voor ons. Dat zegt niks over die plaats overigens, hoor. Waar mensen denken dat als wij het niet zien kunnen, dat het dan geen plaats kan zijn. En dat alles wat wij niet kunnen zien per definitie abstract is. En dus wel een toestand zal zijn. Ik moet u zeggen dat het zo echt niet ligt. Als wij het niet kunnen zien, dan ligt dat gewoon aan onze gebrekkige zintuigen. Aan ons frequentiebereik, zeg maar. Zoiets. Onze ogen kunnen dat gewoon niet. Hè? Nou goed. En onze oren niet. En zo verder. Maar het gaat erom dat de Bijbel spreekt over een derde hemel. Een plaats waar van alles is, waar leven is, waar ook van alles gebeurt. Waar ook bestuursvergaderingen gehouden worden. Hetgeen ik niet zo'n hoopvolle gedachte vind. Maar in Job hoofdstuk 1 was wel eens gelezen hoe plastisch dat beschreven wordt. Hoe dat gaat daar in de hemel. Die angels held a meeting. Net zoiets in het Engels lied dan. Maar de engelen komen bij elkaar, hebben een bijeenkomst enzovoorts. Er wordt gesproken over de dingen die op aarde gebeuren, die men dus kennelijk in de hemel weet. Dan heb je weer een vraag, weten degenen die in de hemel zijn wat hier op aarde gebeurt? Mijn antwoord daarop is ja, op grond van wat ik in de Bijbel lees. Alleen meestal vraagt men het zo niet. Men vraagt altijd, kunnen zij zien wat op aarde gebeurt? Dan zeg ik altijd, dat hoop ik niet. Ja, vind ik een beetje gênant toch eigenlijk. Maar ja, serieus, kunnen ze het zien? Ja, kunnen ze het waarnemen dan? Nou ja, als ze het weten, moet het op een of andere wijze toch waargenomen worden. Maar misschien hebben ze een uitkijkpost die betrouwbaar is, zal ik maar zeggen. Weet je veel? Ja, dat weet ik toch ook niet. Hè? Want ik lees nergens in de Bijbel dat men ziet, nou ja, de Heer ziet. En van Satan staat, die gaat rond over de aarde om te zoeken. Dat staat in Job ook, maar dat staat in Petrus ook nog. En daarna zeg ik maar, of onze broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, en die dus inderdaad in de hemel zijn, omdat ze er altijd wel waren, of die alsnog rondgaan over de aarde en daar alles zien, dat waag ik toch te betwijfelen. Want dat lees ik niet in de Bijbel. Maar aangezien per definitie men in de hemel weet wat op de aarde is, geloof ik dus inderdaad, dat ze dat inderdaad wel weten, ja. Als ze het zien, is weer een ander verhaal. Maar even terug naar, wat is de hemel? Wel, de hemel is een plaats, maar één die zich aan onze waarneming onttrekt en die ook inderdaad geen deel uitmaakt van de schepping. Dan hebben we weer een probleem, maar als je mij vraagt, dat is wat de Bijbel erover leert. Die hemel, de plaats waar God woont, maakt geen deel uit van de schepping. Ik kan het ook niet helpen. Wij denken, maar als het er is, moet het toch gemaakt zijn? Want we zijn fanatieke creationisten. Als het bestaat, moet het toch gemaakt zijn? In tegenstelling tot de evolutionisten die zeggen, als het bestaat, moet het vanzelf ontstaan zijn. Er is maar één reden voor waarom men dat zegt. Het moet vanzelf ontstaan zijn. Het is natuurlijk volkomen irrationeel, hè? Dat de dingen vanzelf ontstaan. Maar men moet wel, want anders moet men een schepper erkennen. Ik vind het niet. Het is gewoon veel rationeler om te geloven in een schepper dan in het idee dat alle dingen maar vanzelf ontstaan. Toch? En dan beweert men ook nog dat het ontstaat in slow motion. Vind ik helemaal knap. He? Heel langzaam. Nou goed, laat me weer zitten. Nee, waar het om gaat is dat de Bijbel spreekt over een hemel die hoger is dan de hemelen. Begrijp je hem goed? De term hemel impliceert of betekent dat het gaat om iets dat hoger is dan de aarde. Daarom heet het hemel. Dus eigenlijk de betekenis van de term. Het is hoger dan de aarde, daar heb je alles mee gehad. Hemel tegenover hel, zelfs in het Nederlands, of juist in het Nederlands, lijken die woorden ook nog op elkaar. En dat komt omdat ze verwant zijn. Hemel is omhoog, hel is naar beneden. Maar het punt is dat de Bijbel zegt dat er nog een hemel is die hoger is, niet alleen dan de aarde, maar ook nog hoger dan de beide geschapen hemelen. In de beginnen schiep God twee hemelen. Hij zette daarin de eerste sterren, de tweede hemel. Daarna de vogeltjes, de eerste hemel, volgens het verslag van Genesis 1 dan. Die zeven dagen. Maar er is een derde hemel. Dat is waar God woont, dat is waar hemelse wezens zijn. In elk geval engelen. Trouwens, dat is een onzinnige uitspraak nu voor mij. Want alle hemelse wezens heten per definitie engelen. Ze heten engelen omdat ze hemelse wezens zijn. En omdat u en ik een hemelse positie hebben en ook een hemelse toekomst, worden wij in de Bijbel ook beschreven als engelen. Hoewel sommigen dat op aarde bepaald niet waren. Maar, je kent ook dat verhaal van die twee mannen. Vraagt de ene en de andere, hoe is het met je vrouw? Hij zegt, ze is een engel. Dan zegt hij, heb jij geluk gehad? De mijne leeft nog. Ja. Maar goed. Ook weer zo'n misverstand. Maar we zullen hemelse wezens zijn. Engelen staat er ook. De Heer zegt, hoe zo getrouwd zijn in de hemel. Gij dwaalt niet wetende de schriften, waar het maar staat, ergens in Lucas. Gij dwaalt niet wetende de schriften, want in de opstanding, degenen die dat beërven zullen, zullen de engelen gelijk zijn. Hij zei dus, logischerwijs zei hij dus, ze gaan naar de hemel. Alleen dat lag niet voor de hand, want er had nog nooit ergens in de Bijbel zwart op wit gestaan dat ooit een mens naar de hemel zou gaan. Op die ene na dan. Uit Psalm 68, vers 19. Opgevaren zijnde naar de hemel, neemt hij de gevangenis gevangen. En daarvan zei later Johannes, nou ja, er is wel iemand die opvaart naar de hemel, maar dat is omdat hij eerst uit de hemel is nedergedaald, want anders gaat het ook niet. Maar vooruit. Maar dat iemand naar de hemel zou gaan, ja, dat was nooit beloofd. Het was een nieuwe schepping wat was beloofd. Een koninkrijk was beloofd. Niet de 1000 jaar, hoor, begrijp me goed. We hebben het over hiernamaals. En dus over na de jongste dag, dat is nog steeds het eeuwige koninkrijk van Christus, maar niet de 1000 jaren uiteraard. Hè? Dat was beloofd was, maar niet de hemel. Maar de Heer zei tot zijn tijdgenoten in de opstanding, jullie kennen de schriften niet. In werkelijkheid, degene die opstanding beërven zullen. Maar hij sprak dus over gemeentelijke waarheid, al. Want dat deed hij trouwens steeds zo. En hij zei, ze zijn de engelen gelijk. En dat men het goed begreep, blijkt uit wat er daarna achter staat. Er staat namelijk achter, ze waren verslagen over hun leer. Al hun klompen braken, om zo te zeggen. Toch? Terug naar het thema, waar we het over hebben, is dat die derde hemel niet deel uitmaakt van de geschapen wereld. Maar daarboven is, dat wil zeggen, als je het moet aanwijzen, wijs je natuurlijk naar boven, waarom ook niet. Maar ik moet erbij zeggen dat die hemel der hemelen van andere orde is dan die eerste twee hemelen en die aarde. En wij zouden dat vooral goed moeten begrijpen. De Bijbelse gedachte blijkt namelijk weliswaar in de eerste plaats te zijn dat die derde hemel logischerwijze hoger is dan de eerste twee. En als men dus de derde hemel ingaat, gaat men deze twee hemelen eerst door, is het idee. Staat het toch, hè? Hij is al de hemelen doorgegaan en zo, Hebreeën 9. Maar bij nader inzien wordt er gezegd dat die derde hemel weliswaar hoger is dan de twee, maar niet noodzakelijk wat betreft de coördinaten. Niet noodzakelijk wat betreft de locatie, want het blijkt gewoon zo te zijn, en ik kan er moeilijk een schriftplaats voor geven, het blijkt gewoon zo te zijn dat die derde hemel niet vele duizenden kilometers weg is, ergens in het heelal, op een of ander of in de buurt van een of ander ster of sterrenbeeld of zo, helemaal niet. Die derde hemel die vult namelijk heel deze schepping, heel de wereld. Ik hoop dat u het zich kunt voorstellen. Vermoedelijk niet, want dan moet ik eerst weer uitleggen dat als ik zeg, ik dacht er niet eens over na, zoals maar hoor. Maar als ik zeg, het vult de hele wereld, dan heb ik dus de aarde voor me als een mooie globe, maar dan binnenste buiten gekeerd en daarbinnenin, daar wonen wij, met onze voetjes staan we naar buiten, met ons hoofd naar binnen en daar binnenin, dat is de hemel. Twee hemelen, en die kun je nog een beetje zien, omdat er vogeltjes vliegen en sterretjes rond, ook maar vliegen dan vooruit. Schieten, hangen, ja, natuurlijk, ja. It took a miracle to hang the stars in place, zongen wij dan vroeger. Nou goed, maar dat is ook zo. Maar die derde hemel, die vult net zo goed die hele schepping. Zo snel heb ik het nooit uitgelegd, maar dat moet maar een keer even. Ik kan niet alles bespreken. U weet toch hoe het was in Genesis 1? Met die twee hemelen die gemaakt werden. God schiep twee hemelen en één aarde. En er staat er, nou, er was allemaal water. En God maakte een bel, dat heet een uitspansel. Dat is een moeilijk woord voor een bel. Een luchtbel. In het water, kunnen u zich toch voorstellen? En bij gebrek aan zwaartekracht, of wat er mee wezen mag, of misschien ja, in dit geval juist daardoor, krijg je dus een prachtige mooie ronde bel. Midden in dat water. En dat heet hemel. Die bel heet hemel. Teken het maar uit, weet maar voor niks, teken het maar uit. Je hebt geen enkel probleem, zeg ik altijd. Er was water. Allemaal water. Allemaal blauw, zou ik maar zeggen, allemaal water. En dan maakte een uitspansel in het midden van de wateren. Het spande dus de wateren naar alle kanten weg. Dan kreeg je dus een holle ruimte, een ronde bel gewoon. Dat is de hemel. En de oppervlakte van het water in die bel, dat zijn onze oceaanoppervlakten, zou ik maar zeggen. En van het Uddelermeer. En, nou ja. En zo meer. Precies. Goed. En daarna kwam het droog land, kwam van buitenaf water en we moesten zich terugtrekken. Er kwamen er van alle kanten zo, kwam er van het droge land uit het water omhoog. Zo wordt het beschreven in de Bijbel. Het is de enige manier om het zaakje te tekenen en te begrijpen, op te wijzen zoals het in de Bijbel gezegd wordt. En als u dan zegt, maar die mensen geloofden toch niet in die tijd adem en zo, die geloofden toch niet in holle aarde enzovoorts. Dan zeg ik, nou als u gelijk hebt, dan weet ik zeker dus dat het wel zo was, want het is wel zo beschreven. En ze kunnen het nooit met opzet zo gedaan hebben. En als ze het wel met opzet gedaan hadden, hadden ze het wel duidelijker beschreven. Maar zoals het er nu staat, is het meer dan voldoende. Iedereen kan eruit opmaken, dat is het enige echte Bijbelse wereldbeeld. Al die anderen die men bedacht heeft, stomzinnige dikwijls bovendien, er zijn geen Bijbelse wereldbeelden. Men neemt een tekst en spreekt over pilaren of fundamenten en maakt er een hele filosofie over. Dat is allemaal onzin. Dit is wat het is. God maakte een bel, een uitspansel, dat is hemel. Dronk de wateren terug en dan krijg je een bel met een diameter van pak een beetje. Hoeveel is het ongeveer? Een kilometer of 7000, wat het maar wezen mag. Reken het maar uit, want de omtrek van de bel zou iets van 40.000 kilometer zijn. Enzovoort. Ik heb daar niet de minste moeite mee. Zeker niet sinds meneer Einstein zei, nou ja, alles is betrekkelijk. Sindsdien weten wij dus ook dat als het licht er miljarden jaren over doet om van de ene kant naar de andere kant te komen, dan gaat het kennelijk wel heel erg langzaam, dat licht. Ik heb er niet de minste moeite mee. Want als je ziet aan de andere kant wat de wetenschap aan theorieën of aan filosofieën produceert, nou zeg, kom nou toch. Holle gekromde ruimte enzovoorts. Dat hoef je maar één keer te zeggen. En dan maak je voor je de rest van je leven onsterfelijk belachelijk. Maar het staat in alle sterrenkundeboeken, pagina 1. Een holle, gekromde, uitzettende, jawel, ruimte. Nou goed, ga er maar aan staan. Dit is toch onzin? Ik heb met het Bijbelse wereldbeeld geen enkele moeite. Maar het punt is gewoon dat die aarde, dat is dus de buitenkant van de bel, zoals zeeoppervlak dat ook is. Aardoppervlak, zeeoppervlak, is de buitenkant van de bel. Dat is aarde in de Bijbel. Daar heeft met een planeet niks van doen. Dus gewoon, de aarde is de grens van het heelal. De aarde is dus tegelijkertijd het uiterste van de hemel, want die bel daar binnen in, dat is de hemel volgens de Bijbel. En het einde van de hemel is gewoon de aarde. Er is ook niks moeilijks aan als iemand uit de hemel geworpen wordt. Dat wil nooit in één keer. Als iemand uit de hemel nedergeworpen, katabole. Gestuiterd dus. Als iemand uit de hemel geworpen wordt, komt hij op de aarde terecht. Als iemand uit de hemel nederdaalt, welke kant gaat hij dan op? Altijd naar beneden. En waar komt hij terecht? Hoef je heel niet bij te sturen. Hij komt gegarandeerd op de aarde terecht. Lees uw Bijbel, maakt niks uit. Want vanuit die bel kom je altijd op de aarde terecht. Dat kan niet missen. Als je de bel verlaat, de hemel verlaat, kom je op aarde. En andersom. En daarna zeg ik altijd, en waar denkt u waar God woont? Als we allemaal over heel de aarde verspreid naar omhoog wijzen, wijzen we precies naar het centrum van het heelal, van het centrum van de schepping. En waar dacht u dat God anders zou wonen dan in het hart, in het centrum, in het midden van zijn schepping? Zoals hij woont in het midden van Israël, in het midden van het tabernakel, of in Jeruzalem, in het midden van de aarde, want zo heet dat allemaal. Dat is toch niet zo moeilijk. En zoals de boom des levens stond in het midden van de hof, en zo verder, toch? En de troon in het midden des hemels. Precies. Nou, zo zit dat. Maar het punt is dan dat die aarde, de wereld dus, de schepping, omhuld en begrensd wordt door de aarde. Onder de aardbodem ben je dus buiten de schepping. Nou ja, ik kan een marge in acht nemen van enige kilometers misschien, maar gaat het nou niet om. Maar daaronder, waar het dodenrijk is, is men buiten de schepping. Maar boven de twee hemelen, dan wel hoger dan in rangorde, hoger dan die twee hemelen, kan eigenlijk niet, letterlijk kan het niet, want dan kom je in het centrum van wat het heelal zou zijn. Hoger kan je dus niet. Nou, als je voorbij de hemelen bent, weet je waar je dan terechtkomt? Kun je het zich voorstellen? Als je er dwars doorheen gaat en voorbij twee hemelen, want verder kom je niet, voorbij die twee hemelen bent, dan ben je weer gewoon terug op aarde. Of, want die kans is het grootste, je bent bij de wateren die boven de hemel zijn. Aan de andere kant van de hemel. Staat allemaal in de Bijbel, niks moeilijks aan. Water die beneden de hemel zijn, water die boven de hemel zijn. Dat is de andere kant van de wereld. Bij Nieuw-Zeeland kom je dan terecht ergens, hier vandaan. Als het zou kunnen. Maar het punt is dat er nog een andere hemel bestaat, namelijk die niet deel uitmaakt van deze schepping, maar die wel heel de schepping vult in de praktijk. Die in de aarde is. U weet wel, de aarde en al wat daarin is, is een vaste uitdrukking in de Bijbel. Nou, de aarde en al wat erin is, impliceert de aarde en alles wat op aarde is, betekent tegelijkertijd alles ook wat in de hemel is, maar betekent ook wat in de hemel der hemelen is, de derde hemel. Want die derde hemel is van hogere orde. Die vult de schepping, die vult de wereld. Die is daar waar de twee andere hemelen ook zijn, maar is van andere aard. Het is een geestelijke wereld. Net zo goed als dat wat onder de aarde is, het dodenrijk, Hades, onderwereld, Sheol, ook een geestelijke wereld is. Voor zover het stoffelijk is, is er niet het dodenrijk, maar het graf. En voor zover het onstoffelijk is, heet het niet het graf, Keber, maar het Sheol, de hel. Maar beide is wel dezelfde kant op en daarom worden ze soms in de vertaling in de Bijbel nog wel eens verward. Maar er is verder geen enkele reden toe. Nou, hoe dat ook zij, wij lezen in Deuteronomium hoofdstuk 10, vers 14 van Deuteronomium 10, ziet, des Heeren uw Gods is de hemel. Dat wil zeggen, van Jehovah uw God is de hemel en de hemel der hemelen. En ik moet het meteen corrigeren, want het had moeten zijn, ziet des Heeren uw Gods zijn de hemelen en de hemel der hemelen. Ook dat eerste woord hemel moet in het meervoud zijn, tweede is enkelvoud, derde is weer meervoud. Gaat om hemelen, hashamayim, of gewoon shamayim, en dan de hemel der hemelen, shamay hashamayim. Zoek het maar op in het Hebreeuws. Maakt mij verder niks uit. Ik ga er ook niet meer op in. Maar het had moeten staan, des Heeren God is de hemel. Maar dat zijn er al twee, Shamayim. Maar ook de hemel boven de twee hemelen. Dat eerste woord hemel en het laatste hemelen duidt dus op precies hetzelfde. De twee hemelen. Maar het middelste woord hemel in de uitdrukking dus hemel der hemelen duidt op een hemel die hoger is. Maar die is niet hoger in plaats binnen deze schepping, maar is wel hoger in rangorde. Omdat die valt buiten, of beter is te zeggen, omdat die is hoger dan deze wereld. Het is de plaats waar God woont, waar de engelen wonen, een plaats die eeuwig is. Ik zal u dat verder ook laten zien. Maar let op de termen, leuk hè. Des Heeren uw Gods is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en niet al wat daarop is, maar al wat daarin is. En kom mij niet aan met die praatjes van, nou ja, dat is Hebreeuws taalgebruik, daar zegt men het zo, alles wat in de aarde is en dus bij de aarde hoort en dus in de praktijk erop leeft, want dat is onzin hoor. Dan lees de tekst nog maar een keer, het gaat precies over al wat daarin is. Wat is er namelijk in de aarde? Dat wat erop woont, maar ook de twee hemelen en zelfs de derde hemel. Al is die van andere aard. Ik zeg altijd, de Heer Jezus Christus, van hem lezen wij dat hij is opgevaren in de hemel. Dat is de derde hemel overigens. Daar waar zijn troon staat en waar hij zit op de troon aan de rechterhand Gods. Niettemin woont hij in u en mij. En ik wil niet oneerbiedig doen, maar voor mezelf vraag ik dan meteen van, en hoe doet hij dat? Reist hij elke dag op en neer? Of... Nee, dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar je wilt toch weten hoe dat is. Nou, het antwoord is gewoon dat het niet zo aan locatie gebonden is. Die derde hemel bovendien is ver weg in de zin van, is van zoveel hogere orde dan ons aardse bestaan hier, dat de mens er ook niet komen kan. Paulus zegt erover, nou ja, de bedoeling is dat de mens God zou zoeken, opdat hij hem vinden mocht, hem tasten mocht, enzovoort. Maar hij voegt er meteen aan toe, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Maar daarom kan je hem nog niet aanraken. Dus toch onbereikbaar en ontastbaar en onzienlijk, dus dat is een heel eind weg. Maar in werkelijkheid, hij is niet ver weg, hij is in de derde hemel, maar ja, daar zijn wij ook immers. En dat is nog steeds voor de gelegenheid dan hier in het harde. Want die derde hemel strekt zich uit tot op de aardbodem minimaal. Toen zei iemand, als ik een kuil graaf, dan kan ik er dus aan ontsnappen. Dan zeg ik, nee, als je de kuil graaft, punt 1, val je er zelf in. Maar punt 2, kuil graaf is niks anders dan het verlagen van de aardbodem. Dat schiet echt niet op. Je ontkomt daar niet aan. Maar hoe dat ook zij, die derde hemel is inderdaad hoog. En dus wijzen we omhoog. Maar hij is meer hoger in rangorde dan hoger in plaats, als u begrijpt wat ik bedoel. En voor degenen die nou denken, ja, maar toen de Heer ten hemel voette, zag men hem toch ten hemel varen achter de wolken. Dus de hemel, derde hemel, strekt zich hoog uit tot aan de wolken, maar daaronder niet meer. En bovendien, wij gaan hem tegemoet in de wolken. En dat is naar de hemel toe, zeggen wij. Dus je moet dan toch op zijn minst een eentje omhoog. Dan moet ik u zeggen, broeders en zusters, dit zijn gewoon tekenen. Dit zijn zichtbare tekenen. Dit zijn plaatjes. Dit is symboliek. Maar dat is niet de realiteit. Of dacht u dat de Heer in de hemel is en dat hij dichterbij dat hij komt, dat is tot op de wolken? Dus als wij met een vliegtuigje erboven vliegen, dan zijn we dichter bij de Heer of zo? Dat geloof ik toch zelf niet? Kan toch ook niet, want wij zijn gezet in de hemel. Wij maken deel uit van de hemelse dingen. Ik zeg altijd, de hemel strekt zich uit naar de aarde. En waar een ongelovige over de aarde loopt, maakt hij een gat in de hemel. Want die ongelovige is niet in de hemel. Hij maakt als het ware een gat in de hemel. En waar wij als gelovigen over de aarde lopen, maken wij geen gat in de hemel. Die gaat dwars door ons heen. Ik denk dat dat de beste voorstelling van zaken is, voor zover het een voorstelling is. We maken deel uit van die hemelse dingen. Anders gezegd, voor zover God de wereld heeft losgelaten, betekent het dat God naar die mens niet omkijkt, of eromheen loopt, voor zover hij loopt dan, maar bij wijze van spreken, want hoe vertel je dat anders? De hemel is hier, er komt hier op aarde ongelovigen, er gaat om elkaar heen. Maar wij, die deel uitmaken van de hemelse dingen, niet hemelse gewesten roepen hoor vandaag. Dan word ik boos. Maar wij die deel uitmaken van de hemelse dingen, wij worden waargenomen, niet alleen door hemelse wezens, maar we spelen ook een rol, we hebben een functie in die hemelse dingen. Onze wandel is in de hemelen. De zin van ons leven als gelovigen, die moet je ook niet zoeken hier op aarde. Een uitwerking is er weliswaar wel, maar dat is niet de zin of het doel. De zin en het doel van ons leven is inderdaad gelegen in die hemel zelf. Daar gaat het om. Van die hemelse dingen maken wij deel uit. Die zien wij weliswaar niet, maar het punt is dat als wij overlijden hier, dan betekent het gewoon dat we dan ineens wel zien wat er om ons heen altijd al was eigenlijk. kan moeilijk zeggen dat we naar de hemel gaan. Dat lees je dus in de Bijbel ook niet. En omdat je het niet leest en mensen het niet begrijpen, maken ze van, nou, dan is de hemel zeker een toestand of zoiets. Of de hemel is zeker een soort gevoel van welbevinden straks een nieuwe, op de nieuwe aarde. We hebben bij wijze van spreken hemel op aarde enzovoort. Het berust allemaal op misverstanden en op niet begrijpen wat de gemeente is eigenlijk dus. Hè? Een hemelsvolk. Tot op heden zonder dat we die hemelse dingen zien. En zodra definitief onze aardse ogen hier dichtgaan, zullen we die hemelse dingen inderdaad zien, ja. En verder verandert er weinig. Het enige wat verandert is waarneming, anders niks hoor. Maar ik noemde u even Deuteronomie hoofdstuk 10, vers 14, hemel en hemel der hemelen. En dan de aarde en al wat erin is, dat geheel gaat het om. Want je kunt toch zeggen dat de hemel der hemelen weliswaar geen deel uitmaakt van de geschapen wereld. Maar hij vult wel de geschapen wereld en maakt er dus op die manier weer wel deel van uit. Al is hij niet geschapen, als u begrijpt wat ik bedoel. Die hemel, der hemel is weliswaar niet geschapen, maar vult wel degelijk deze oude wereld als zodanig, deze schepping. Het dodenrijk echter, zich bevindend onder de aarde en dus buiten de schepping, het heet niet voor niks buitenste duisternis, het heet buiten op dezelfde wijze als dat de hemel heet binnen. Maar dat buitenste, dat dodenrijk, Hades, of hoe het allemaal maar heten mag, maakt inderdaad ook geen deel uit van de wereld. Het is zelfs buiten de schepping als zodanig. Dan zoek ik met Job 2 Kronieken, hoofdstuk 2. Dat is een heel aardige, want daar gaat het om uitspraken in verband met de tempelbouw door Salomo. En daar wordt bij herhaling gezegd, niet alleen hier in dit hoofdstuk, maar ook enige hoofdstukken verder, dat weliswaar die tempel huis God zou zijn, maar dat niettemin God heus niet woont in een tempel met handen gebouwd. Met andere woorden, het is uitsluitend symboliek. Typologie. En hoewel de Bijbel zegt dat de Heer zou wonen in de tempel, zegt dezelfde Heer, ja, maar het is niet zo, hoor. Dat is bij wijze van spreken, want daar woon ik niet. Ik woon in een andere tempel. Maar dat is een tempel die niet met handen gemaakt is. Dat is de hemel zelf. En die in zekere zin geheiligd is ook. Maar juist omdat de Heer daar woont. Maar er staat in 2 Kronieken 2 vers 6. Doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja de hemel der hemelen, hem niet bevatten zouden. En nou zat er weer een fout in, want het woordje ja had gewoon moeten zijn en. Waaruit je maar weer ziet dat het woord en soms de betekenis heeft van namelijk. Zoals dit woord ja ook in de vertaling de betekenis krijgt van namelijk. Maar het is hier een beetje een misverstand, want het gaat niet om één en hetzelfde, het gaat om twee dingen. Terwijl de hemelen, de twee, ja de hemel der hemelen, hem niet bevatten zouden. Waarbij dus de gedachte is dat de grootheid God zodanig is dat je eigenlijk ook niet goed kunt zeggen dat de hemel der hemelen de godheid bevat. God namelijk als zodanig is dermate abstract begrip dat je dat niet zo kunt beschrijven. Je kunt niet zeggen dat het ergens door gevangen wordt, of dat de godheid door iets of iemand omvangen wordt of zo. Zo kan dat namelijk niet. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Begrijp je me goed? Wij stellen ons God voor in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is ook de bedoeling. Hij is immers de persoon waarin de onzienlijke en zelfs abstracte Godheid zich manifesteert. En dat is dus voor ons meer dan voldoende. Dus de bedoeling dat we hem zo zien. En hij woont inderdaad in de hemel. Dat is zo. Maar wat de Godheid als zodanig betreft, wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen en de hemel der hemelen hem niet bevatten zouden? En dan, en wie ben ik dat ik voor hem een huis zou bouwen, ten ware om reukwerk voor zijn aangezicht aan te steken? Paulus zegt hier later van, als je dit aanhaalt, nou ja, een God kan ook inderdaad met mensenhanden niet gediend worden. Hij heeft namelijk helemaal niks nodig. Het is andersom. Wij hebben van hem wat nodig. En hij is degene die ons het leven en de adem en alle dingen geeft. Handelingen 17. Maar ik laat hem maar voor wat het is. Het gaat mij om die uitdrukking hemelen der hemelen. Wij vinden hem ook nog in Nehemia. Dat is een paar bladzijden verder. Nehemia 9, vers 6. Waarin een gebed wordt gezegd. Gij zijt die Heere alleen. Er is maar één Jehovah namelijk. Gij hebt gemaakt de hemel, komma, de hemel der hemelen en al hun heer, dat wil zeggen al wat er in die hemelen is, de aarde en al wat daarop is. Zie, dat kan ook, hè, al wat daarop is. Nooit zeggen dat de aarde en al wat daarin is dus noodzakelijk hetzelfde betekent als al wat daarop is. Er zijn inderdaad twee uitdrukkingen. Ze kunnen bewust gekozen worden. De zeeën en al wat daarin is, en gij maakt die allen levend, en het Heer der hemelen aanbidt u. Maar hier is opnieuw sprake van vers 6. Gij maakt de hemel, dat hadden ze meervoud moeten zijn, als het helemaal correct was, een tweevoudsvorm. En daarna de hemel, shamai, enkelvoud. Der hemelen, ashamayim, weer. Dus dat moet er zijn. Gij hebt gemaakt de hemelen, komma, de hemel der hemelen bovendien. En daarna de aarde en de zee. En gij hebt ook gemaakt al wat in de hemel, wat op aarde, in de zee en alle leven wat er is enzovoort. Daar gaat het maar om. En dan heb ik nog voor u Psalm 68, vers 34. Waar staat over de Heer. Din die daar rijdt in de hemel der hemelen, komma, die van ouds is. De hemel der hemelen die van ouds is. Het is een soort pleonasme in de praktijk, maar de gedachte is gewoon dat de hemel der hemelen inderdaad van ouds is en niet deel uitmaakt van de schepping. De gedachte is, die was er altijd al. En als het gaat om dingen die van oud zijn in de Bijbel, dan gaat het altijd om dingen in elk geval van voor Adam. Dat wil zeggen, het zij van die oude schepping, die oude wereld die in de tijden water vergaan is, de wereld die toen was, uit 2 Petrus 3 en andere schriftplaatsen. Of eventueel gaat het om dingen die altijd al waren. God namelijk, die is ook van ouds. De oude van dagen, die altijd al was. En zo gaat het hier over de hemel der hemelen. Niet een geschapen hemel, maar een hemel die er altijd al was. Dan heb ik er nog één, dat is Psalm 148. Loof de Heere uit de hemelen, looft hem in de hoogste plaatsen, vers 1. En dan vers 2, looft hem als in engelen, looft hem als in heerscharen, looft hem zon en maan. Zie je, dan zak je uit de derde hemel naar de tweede hemel. Looft hem, zon en maan, looft hem, alle gelichtende sterren. Looft hem, gij hemelen der hemelen en gij wateren die boven de hemelen zijt. En hier heb je weer een misverstand. Want nou staat er ineens, looft hem, gij hemelen der hemelen. Maar het eerste keer staat het nu echt in het enkelvoud. Het is allemaal nagezocht in het Hebreeuws. Dus vooruit maar. Looft hem, gij Shamai Hashemayim, dat wil zeggen, gij hemel der hemelen. En daarna, en gij wateren die boven de hemelen zijt. En dan ben je helemaal de schepping door van de ene kant naar de andere kant, denk ik dan maar. Maar het is hier weer gewoon hemel der hemelen. Steeds dezelfde term in al deze schriftplaatsen. Er is één andere schriftplaats die gebruikt een andere term. Maar dat is de uitdrukking in 2 Korinthe 12. Begrijp je me goed, in het Nieuwe Testament, daar staat soms hemelen en soms hemel, maakt me allemaal niks uit. Want het blijkt uit het verband namelijk toch altijd wel over welke hemel het gaat. Daarom is het heus zo moeilijk niet. Deze schriftplaats heb ik u laten zien om aan te geven dat de Bijbel wel degelijk ook het onderscheid maakt. Maar als de Heer Jezus is opgevaren ten hemel, is het niet de eerste en niet de tweede. Dan is hij in die onzienlijke wereld en daarmee in onze nabijheid. Omdat die onzienlijke wereld zich uitstrekt tot ons aan toe, hier op aarde. Maar in 2 Korinthe 12, vers 2, heb je dan de uitdrukking de derde hemel. Waar Paulus zegt dat hem van Gods wegen het een en ander geopenbaard is. En voor dat doel is hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Is hij dan ver weg geweest? Dan zeg ik dat niet, maar wel ver heen. Of het nou lichaam is of niet. Ik weet wel dat hij geweest is voor dat doel naar de berg Sinaï. Om van daaraf die derde hemel op een of andere wijze binnen te gaan. Niet omdat het daar makkelijker is, maar gewoon omdat de Heer natuurlijk bepaalde plaatsen ook gebruikt. Hè? Ja, Paulus, in navolging van Mozes en Elia op de Sinaï, de berg in Arabië namelijk, waar hem de hemelse dingen getoond zijn. Maar daarvoor staat dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Maar ik denk dat zijn lichaam gewoon was op de berg Sinaï, hoor. Net als dat van Mozes en net als dat van Elia in de tijd. Maar hoe dat precies is, weet ik verder ook niet. Maar hem is het een en ander getoond op de berg. Maar daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer de hoogste tijd.